Ik denk, de natuur zal ons altijd overleven, daar ben ik van overtuigd. Is veel sterker dan de mens. We maken heel veel stuk op dit moment. Maar ik denk van, nou, wij zijn in staat om die herstel in te zetten. En als we daartoe bereid zijn, dan kan dat. Ik ben ook vrijwilliger bij Staal Bosbeheer in Texel. En dan ga ik ook altijd even s'avonds even kijken naar een paar gebieden. Je hebt de Walenburg, dat is van Natuurmonumenten. Daar zit de grootste populatie veldleeuwdikken. Fantastisch. Daar hebben ze een boer uit kunnen kopen. Een groot grasland. Nou, dat geeft je dan weer hoop.
Welkom bij Vogelpassie. Ik ben Arjan Berben van Vogelbescherming. En in deze podcast stel ik je voor aan mensen die zich onbezoldigd het vuur uit de sloffen lopen voor de vogels. Stuk voor stuk mensen voor wie ik een grote bewondering koester en van wie we veel kunnen leren. Op een druilerige voorjaarsdag met af en toe een buitje gaan we op bezoek bij de zeer actieve vogelvrijwilliger Frans Hoving uit Wijk bij Duurstede. Oftewel Wijk, zoals de mensen hier hun eigen stad noemen. We beginnen en eindigen bij de ooievaar. Frans werd ooit gevraagd om mee te helpen met het verplaatsen van een ooievaarsnest uit het centrum van Wijk bij Duurstede. Toen duidelijk was dat het nest weg moest, kwam er zoveel op Frans en zijn medevrijwilligers af, dat deze geschiedenis zeker niet zou misstaan in de podcast Echt Gebeurd, waarin mensen ongelooflijke, maar waar gebeurde verhalen vertellen.
Vogelpassie, een podcast van Vogelbescherming Nederland. Over mensen die net een stap verder gaan in het beschermen van vogels en natuur.
Nou, we staan nu bij de Mozaïek aan de Volderstraat hier. En hier heb je het grote pand staan met die schoorsteen. En daar zat het nest op. En die heeft er inmiddels bijna 24 jaar opgezeten.
24 jaar lang ooievaars.
24 ooievaars. En het mooie van het verhaal, eerst is hij begonnen bij het kasteel op zijn pilaar. Maar de takken vielen eraf. En toen is hij hier begonnen, op die schoorsteen, op dat plateau, heeft hij tak opgelegd, maar ze bleven niet liggen. En toen waren er twee mensen, Joop Oteman en Erwin de Graaf, die hebben gezegd, we gaan de nest erop zetten. De bewoners twee akkoord. Toen hebben ze zo van metalen nest erop gezet. Ze hebben gelijk daar takken op gebouwd, zeg maar. En ze hebben daar een heel succesvol broedsel gehad. Het was echt een groot succes. Dus iedereen was enorm blij dat we die ooievaars hadden. Uit het hele land kwamen ze kijken hier.
Toen was dat iets bijzonders.
Dat was toen al heel bijzonder dat ze dan hier in de binnenstad zaten met name. En ik zei al, 24 jaar heb je opgezeten. Grote betrokkenheid van de buurt. Ook voor alles meegemaakt hoor. We hebben meegemaakt, of eigenlijk als er drie jongen in het nest zitten. En toen is het mannetje of het vrouwtje is toen dood uit de lucht gevallen, zeg maar, vlakbij een terras. En toen bleek na onderzoek dat hij een balpen, dus tiftpen, had ingeslikt. En die hele maag was geperforeerd.
Ja, dat is ontzettend verschrikkelijk.
En we hadden wel een probleem, want het mannetje bleef op het nest zitten, vloog niet meer weg en wilde dus bewaken, de jongen bewaken. Ja, die moet voedsel hebben. Ik denk, nou, gaan we eendagskuikens voeren, accepteerde niet. En na vier dagen hadden we enige zorg dat we dachten, ja, we moeten ze eruit halen, want dit gaat fout, anders gaan ze dood. Kregen we een vergunning voor, want je mag niet zomaar de ooievaars weghalen, een vergunning aangevraagd. En uiteindelijk hebben ze gebracht naar Liesveld, ooievaarsdorp, en daar accepteerden. Althans, de adopteerde een ooievaarspaar, deze jongen. En die hebben ze fantastisch leuk. En die hebben ze grootgebracht. En die zijn in september weer uitgevlogen. Weer de vrije natuur in.
Ja,
dat was magnifiek.
Ja, mooi verhaal. En dat heeft zich hier allemaal afgespeeld.
Heeft zich afgespeeld. Dus al verlies. Ook op een gegeven moment komt er een luchtballon over. Dat was ook zo'n mooi verhaal. Komt heel laag over hier. En die komt over het nest. De jongen die waren bijna vliegklaar, zeg maar. Maar één die was zo geschrokken, die is uit het nest gevlogen. Maar die kon niet echt vliegen. Dus die kwam hier te zitten. Ja, wat ga je nu doen? We konden hem ook niet terugbrengen, want dan zouden anderen eruit vliegen. Die hebben we toen gebracht naar het vogelopvangcentrum in Woudenberg. En ook daar is hij succesvol behandeld en groot geworden. En ook uitgevlogen. En toen is nog de ballonvaardersclub hier nog geweest om tekst en uitleg te geven. Want ze hebben als goed is een kaart waar de ooievaarsnesten op staan.
Oh, dat wist ik helemaal
daar
niet.
Daar mogen ze dus niet overheen vliegen.
Want dan schrikken de ooievaars.
Anders schrikken de ooievaars, dus ze moeten daar netjes omheen vliegen. Dus was wel leuk.
Ja.
Of leuk, het was een spannend verhaal.
Ja, ja, nou zeker.
Eindelijk goed, want ze zeiden, ja, we moeten alert zijn, we moeten goed opletten. En toen waren het niet zo gek van, nu zijn er veel meer nesten natuurlijk. Er zijn nu iets van, ik dacht zo'n 1500 broedparen in Nederland, hè, aan ooievaars.
Ja, 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 zeker.
Dat is een enorm aantal.
Ja. En in de jaren 60, was hij bijna weg.
Ja, precies.
Was hij zo goed als weg in Nederland.
Je kan het je bijna niet voorstellen dat in Nederland de iconische ooievaar eigenlijk was uitgestorven in de tweede helft van de vorige eeuw. Maar dankzij een herintroductie van vogelbescherming en vooral de hulp van heel veel vrijwilligers keerde hij toch weer terug. In een aantal zogenaamde ooievaarsdorpen werden ooievaars gefokt om te worden uitgezet. En later werd ook hun leefgebied hersteld. Wil je er meer over weten? Kijk dan op de website ooievaars.eu. Terug naar Wijk bij Duurstede.
We hadden in 1979 was het ook, was hier het laatste broedpaar, die zat in een andere straat hier in het centrum, het laatste wilde ooievaarspaar wat gebroed heeft in Nederland.
Oh, dat was hier?
Dat was hier de Wijk bij Duurstede, ja.
Oh, dat wist ik helemaal niet eens.
En dat trok toen ook al heel veel bekijks, want ja, goh, het laatste broedpaar. En daarna is het eigenlijk heel slecht gegaan, maar door die ooievaarsdorpen heeft zich enorm kunnen herstellen. En nu gaat het uitstekend met de ooievaar. Ik stond laatst op de markt, zijn er niet te veel, moeten we niet gaan afschieten.
Ja, ja.
En dat soort verhaal. Ja. En ze eten alle jonge vogels op, hè, zeggen
ja.
ze dan.
Ja, wat evident niet waar is, want ze hebben die braakballen onderzocht, toch?
Ze eten hoofdzaak wormen, insecten. En ze zullen best wel eens een keer iets meenemen, een molletje of een kuikentje. Maar het is geen roofvogel in de zin van echt een roofvogel die op jacht gaat. Altijd in het gras bezig, wormen zoeken. Dat is toch een heel verkeerd beeld wat ze ooievaars hebben.
Ja, nee, dat is vaak hè, in Nederland. Als, ja, dan, als ja, het succesvol ja. gaat, met of het nou ganzen zijn of ooievaars of welke ja. vogel ook.
Klopt.
Als het succesvol is, dan krijg je al gauw tegenstemmen. Maar goed, maar we nu, dwalen af.
Want, nu van de zomer werd ik gebeld door de eigenaar, daar heb ik contact mee. Hij zei, Frans, eens komen kijken, want ik heb wel een probleem hier. Toen zijn we naar boven gegaan, naar de kinderkamer, dat is het raam eronder. En de maden kropen eruit.
Waaruit?
Want, nou, hij zei, gooi namelijk in de goot... prooiresten. Oh. Die komen in de goot te liggen. Ze kunnen er niet bij, want het is een hele lastige plek. Dus die blijven liggen, die liggen te rotten daar. En het stonk vreselijk. En die maden kropen omhoog. Die kwam de slaapkamer van de kinderen in.
Ja, dat,
ik zei, dat kan niet.
Nee, dat kan echt niet.
Dat is heel smerig.
Ja, vogelliefde oké, okay, ja. maar
en tegelijkertijd, en daar speelde ook het plateau. Die steunt op vier van die, zeggen,
verhogingjes.
Vier verhogingen, zeg maar. En een daarvan is losgetrokken door de brandweer ooit. Toen we het nest moesten vervangen, het nest was veel te zwaar, moesten we het vervangen, is weer hersteld. En ik heb die eigenaar gezien, je moet gelijk eens kijken naar die schoorsteen, want die is ook niet meer in orde. Het is een aannemer wezen kijken, ja, dat moet gerenoveerd worden. Anders, het nest wordt nu weer zwaarder, dus dat valt die van de schoorsteen af. Toen zijn we besloten, van, nou, dan gaan we kijken of we hem toch niet kunnen verplaatsen. Dan moeten we een vergunning moeten we aanvragen.
Waarom moet je daar een vergunning voor hebben?
Nou, de ooievaar is nog steeds beschermd. Ondanks het grote aantal wat er is, hè, want het is echt. Maar ze worden beschermd. En het nest is eigenlijk het hele jaar door, die mag er niet aankomen.
Omdat ze zijn jaar rond beschermd.
De ooievaar komt er elk jaar weer terug op zijnzelfde nest. Hè. Dat is ook heel bijzonder, de ooievaar dat doet. Ze zijn heel trouw. En dan gaan ze daar weer het nest weer op kalevateren en dan gaan ze weer broeden. En toen was ze eigenlijk al vrij vroeg het voorjaar terug op de schoorsteen. En wij waren daarvoor bezig met die vergunning. En dan denk je, ja, ik vraag even de vergunning aan. Nou, ik denk zeker 3-4 maanden bezig ben geweest om het voor elkaar te krijgen. Dat moet via een omgevingsloket, gaat via de provincie. Het voordeel is dat je met één loket te maken, althans dat dacht ik, dan ben je gelijk klaar. Dus wij hebben de vergunning aangevraagd. De reden waarom we dat wilden, werd ondersteund door STORK, de landelijke vereniging van ooievaars. Engbert van Oort is erbij betrokken geweest, onze ringer, ook een ooievaarsspecialist, die stond er ook achter. Ook een positief advies. Toch kregen we alles weer terug. Het moest, een ecoloog moest erbij komen. Het moest onderbouwd worden. Er kwamen tientallen vragen op ons af. Opnieuw ingevuld.
Ja, dat is een bureaucratie van heb ik jou daar?
Vond ik wel. Ik schrok van de bureaucratie. Ik denk, ja, de reden is toch duidelijk waarom die weg moet. En we hebben waarschijnlijk een goed alternatief. Nou, uiteindelijk moesten we daarnaast ook aangeven waar komt die ooievaarsnest te staan. Het niet, want je moet wel een alternatief aanbieden. En die moet in de buurt van het nest zijn. Nou, wij overleg met de gemeente gehad. Was ook een heel lastig. Men wil meedenken, maar er is eigenlijk heel weinig ruimte hier om het nest neer te zetten. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen hier bij het schapenweidje of het weidje hier achter naast het kasteel. Daar konden we neerzetten, maar we hebben weer te maken met hoogheemraadschap.
Een andere
die moet ook weer toestemming geven, wil er ooit een vergunning komen. Dus hebben we daarmee overlegd. We zijn weer eens kijken op de locatie. En ze hebben intern overleg gehad. Dat ligt tegen de dijk aan. Dan heb je te maken met de grondlagen. Je mag niet zomaar de gat boren. in, in de grond. Dus, nou, eerst hebben ze het afgewezen. Toen hebben we overlegd, ja, is dat echt geen mogelijkheid? Nou, toen hebben ze het opnieuw bekeken. Als we afstand zouden nemen van de dijk, dan mocht het. Maar het mocht maar 3,5 meter hoog zijn het best. Ja, 3,5 meter hoog is niet hoog.
Nee, voor een ooievaar is dat
vind ik voor een ooievaar
heel laag.
Toen heb ik met Engbert overleg gehad. Dus nou, Frans, het is eigenlijk voor de ooievaar geen enkel probleem. Die gaat zitten waar hij wil gaan zitten. Want ze zitten dus wel hoog op de masten. Maar ik kan ook voorbeelden dat ze gewoon laag in de bomen zitten. Of in de struiken zitten zelfs. Het ervaring in Amsterdam. In een park had hij ook ooievaarsnesten geplaatst van 3,5 meter. Hij zegt geen enkel probleem. Ik zei, nou, dan gaan we daarvoor.
We gaan ervoor.
Dus nou, dat was ook akkoord. Uiteindelijk hebben we toen die vergunning gekregen van de provincie. En toen kreeg ik een berichtje van de gemeente. Die zei, ja, maar luister, je hebt wel die vergunning. Maar nu ga je een ander nest plaatsen hier, dan moet je een bouwvergunning hebben.
Nee.
Ik zei, nou moet je ophouden. En dan zijn we 2 maanden bezig. Ik zeg, het is bijna eind december. Ik zeg, de ooievaars komen bijna terug. Want hoe lang duurt zo'n vergunning aanvraag? Ja, 6 weken. Ik zeg, ja, dat duurt veel te lang. Dus ik heb gezegd, ik wil een overleg met de wethouder hebben. En met de betreffende ambtenaren eromheen. Nou, een overleg gehad. En hij zegt, Frans, ik ontkom er niet aan. Je moet de bouwvergunning aanvragen. Ik zeg, nou, daar baal ik vreselijk van. Nou, we hebben het eigenlijk aangevraagd, de bouwvergunning. Toen zegt die ambtenaar aan het eind van, ja, nog wat. Er moet een extern bureau naar kijken. Je moet een advies geven. Ambtelijke uren die worden ingezet. En de vergunning zelf, dat gaat je misschien 600-700 euro kosten. Ik zeg, nou, ik betaal er geen stuiver aan in dit geval. We zijn vrijwilligers. Ik zeg, dan kun je misschien een regeling treffen. Het was niet bespreekbaar.
Nou,
je krijgt gewoon de factuur en ik zei, het wel heel treurig worden. Bouwvergunning aangevraagd. Het moest formeel een tekening hebben. Het stelt niks voor, het is een paal en een nest. Had Engbert allemaal uitgetekend. Nee, het moest officieel precies op maat getekend worden. Dus je moet iemand vinden die kan tekenen. Keurig op schaal gezet. Gestuurd naar de gemeente. Uiteindelijk was het akkoord. Nou, alle vergunningen hadden we bij elkaar. Ja, de provincie vraagt geld. Je moet hem plaatsen, de paal. Het nest moet gebouwd worden. Dat zou Engbert allemaal doen. Engbert van Noord, die heeft heel veel ervaring mee. Hij zei, ja, als je nou totaal eens oplegt, kom je gauw op 2400-2500 euro aan kosten.
Nee, ja, dat is gigantisch veel.
Dat was een veel geld.
Voor een vrijwilliger om dat even op te hoesten.
Vond ik wel. En toen hebben we nog overleg met de gemeente gehad. En heb ik uitgezocht, wie is nou de eigenaar van het nest? Uiteindelijk is dat de bewoner. Die heeft het huis later gekocht. Die heeft het nest erbij gekocht. Dus die is verantwoordelijk. Die moet de kosten gaan betalen. En die moet ook de kosten betalen van het nieuwe nest. Het vervolg. Het is...
Nederland op zijn smalste.
Toen dacht ik, weet je wat we doen? We gaan een crowdfunding actie starten. En dan kijken we hoe ver we komen. Ik denk van, de mensen leven hier zo mee. Nou, ik zeg, we hebben een oproep gedaan. En in no time, in 4 dagen tijd, hadden we 2400 euro bij elkaar. Dus het bedrag hadden we binnen. We zeiden, nou oké, dat we binnen. We stoppen ermee en het is allemaal gedekt. Nou ja, de hele buurt natuurlijk bedankt en zo. En... Nou, alles in kannen kruiken. En toen kwam er vrij snel de opmerking, want die vergunning hadden we nog niet. Wanneer ga je nou het nest neerzetten? Ik zei, ja, we moeten eerst vergunning binnen hebben. Voor die tijd, want er konden ook nog mensen klagen over het nest. Hè. Daar moest weer de procedure in.
Er moet ook ruimte voor zijn om voor buurtbewoners om inspraak te
hebben. Hetzelfde hebben mensen die er wonen. Zeg, ja, we willen geen nest hebben daar. Maar goed, er waren geen klachten. Inmiddels was al 1 ooievaar teruggekomen.
Dus de tijd erom.
Die kwam dus al op het plateau zitten. Het nest hadden we eraf gehaald, hoor. Met medewerker van de brandweer. Want je kan het nest niet zomaar eraf halen.
Dat zijn dus zware gevaartes.
Dus de brandweer heeft fantastisch meegeholpen. En die hebben het eraf gehaald. Hebben gelijk een oefening ervan gemaakt. En die hebben het nest neergezet. En dat hebben we afgevoerd naar de gemeentewerkplaats. Maar die ooievaar, er zat ook geen spijltjes op. Want Engeland, je moet eigenlijk spijltjes op het plateau zetten. Dat is niet op gaan zitten. Maar hij begon takken neer te leggen. Ik zei, nou, nu krijgen we het verhaal. Nu hebben we een alternatief.
Maanden,
maar
weken.
Nu bouwen ze zelf een nest. En dan mogen we er niet meer aankomen. Want het nest
dan is het beschermd.
Dan is het nest er weer. Toen hebben we het aangekeken. En uiteindelijk hebben we gezegd, van, nou, toen kreeg je de vergunning. Toen hebben we het met het nest neergezet. En daartussendoor speelde ook nog heel veel. Want er waren ook bewoners hier. Die waren heel boos op mij.
Op jou.
En op ons. Van, waar, en op de bewoners ook vooral. Hè, waarom halen jullie vredesnaam het nest weg? Daar hebben we zo plezier van en het is zo zielig voor die beesten. Ik zeg, maar waar woont u dan? Ja, in de binnenstad. Woont u ook zo mooi? Ik zeg, nou, ik kom morgen even langs. Ik kijken we even hoe de situatie is. En dan kunnen we misschien het nest op uw dak neerzetten.
Nee, dat was dat dus, dan toch weer
dat
niet.
Dat was dus niet aan de orde. Dat kon niet. Maar je kreeg, ja, een aantal waren heel positief. Ook een aantal die waren heel teleurgesteld. Ja, maar dat kan toch niet. En je haalt iets weg. En een stukje cultuurverwijk, hier de ooievaars. Ik zei, nou ja, goed, we proberen een goed alternatief te vinden. En ik denk dat we het gevonden hebben. Nou, toen hebben we het nest geplaatst, heb ik meegeholpen. Nou, toen kwam weer heel veel kritiek van, ja, maar 2, 3,5 meter, veel te laag. Het ligt vlak bij de speelplaats. Iemand had een foto van gemaakt. Leek het net of het nest precies achter het doel stond. De kinderen kunnen erin klimmen. Nou ja, ook weer allemaal commentaar kregen. En zonde van het geld, dat soort reacties. Daar schrok ik wel van, moet ik zeggen. Nou ja, goed, je gaat maken wel een verhaal van, nou goed, we hebben advies gevraagd. Het moet mogelijk zijn zo. Dus we hebben het neergezet. Maar inmiddels vloog die ooievaar, de tweede kwam ook terug. En die waren dus wel op zoek naar iets anders. Want het lukte hier niet. De takken die gingen steeds door de wind, gingen ze van de schoorsteen af. En uiteindelijk hadden wij de hoop van, nou, misschien komen ze hier wel toch op het nest zitten. Want ze bleven hier hangen, hier rondvliegen. Tot op een gegeven moment zag ik van, hé, ze zitten in die boom daar. Hij is ook met takken bezig.
Het zal toch niet waar zijn. Is het eindelijk gelukt om het ooievaarsnest van het plateau op de schoorsteen naar een nestpaal een stukje verderop te verplaatsen? Na die hele mars door de instituties en alle paarse krokodillen gaan de ooievaars in een boom broeden.
We zijn nu om de hoek gelopen en staan bij het kasteel van Wijk met Duurstede.
Ja.
En ja, daarboven in de boom, daar zitten ze.
Ja. Ja, hier is kasteel Duurstede. We staan precies bij de ingang waar je erin loopt. En daar rechts van heb je een hele grote beukenboom. En die hebben ze afgetopt toen met de storm. En dat was een mooie plek voor de ooievaar om daar een nest te gaan bouwen. En dan denk ik, mag ik die medisch zelf een nest gaan bouwen? En toen zijn ze lange tijd bezig geweest. De takken vielen steeds eruit. Maar op een gegeven moment lukte het om daar toch een opbouw te krijgen van een nest. Zijn ze denk ik wel 2 weken bezig geweest om het nest op te bouwen.
Takken aanvoeren.
Fantastisch. En ik vond het al zo ongelooflijk mooi. Alle bureaucratie die wij bedenken, wetgeving die we bedenken, de ooievaar lost het zelf op. En dat vind ik wel heel gaaf om te zien ook in de regio. In Overbloemhoek is ook een ooievaar. Hij heeft in een boom ook een nest gebouwd. En kasteel Sterkenburg was ook een paal met nest. Ging in de paal zitten, ging in de boom zitten. Dus we zien nou, ik denk dat ze ook wel landelijk denken, dat de ooievaar, er zijn er nu zo, maar ze kunnen zelf prima een eigen nest bouwen. En nu zo regelgeving en we moeten een alternatief bedenken. De ooievaar is veel wijzer. Dan moet je schrijven wat voor prachtig nesten in de top van de boom hebben. En het mooie is, er zit nog een jong in ook. Het is 1 jong nu. Ja, het is, ik vind het een geweldig resultaat dat dit gelukt is. En volgend jaar komt hij weer terug straks op het nest.
Ja, want dat doen ooievaars, hè? Steeds naar hetzelfde plekje teruggaan. En daarom zijn die nesten natuurlijk ook jaren rond beschermd. Ja, jullie hebben dus eigenlijk met 3 instanties, weken, zo niet maanden, zijn je in de weer geweest. Ja. En uiteindelijk weet je dan een nestpaal te plaatsen. En wat doet de ooievaar?
Die gaat dan zelf in die boom zitten. En de bewoner inmiddels die schoorsteen gerenoveerd. En hij heeft van die sprietjes erop staan dat hij niet terug kan komen. En hij zit toch dicht bij het centrum. Dus de bewoners zijn ook heel tevreden van, nou, hij is toch in de buurt, hoor hem klepperen. Want elke keer kleppert hij.
Ja, dat is zo'n schitterend geluid.
Prachtig geluid.
Dat geklepper van een ooievaar, als ze elkaar weer ontmoeten.
Ja. Ja, een ooievaar kan niet fluiten, kan niet zingen. Dus die kleppert, dus die begroet het vrouwtje.
Gooien ze die koppen zo achteruit.
En ze begroeten elkaar, prachtig gezicht is dat. En dat is zeker het begin, ook als er gaan paren en zo, is dat fantastisch om te zien. En dat vonden ook de bewoners hier ook zo mooi. Die konden het hele proces volgen van die ooievaars. Hè. Ze komen aan, het nest gaan ze opbouwen, ze gaan eieren leggen. De jongen zijn er, vliegen uit. Dus ja, daarom vind ik het echt geweldig dat hij hier zit nu. En dat hij nou, ik hoop dat hij volgend jaar weer terugkomt hier. En dan hopelijk op het nest wat daar staat, dus naast het kasteelbos in de weide ter de dijk aan. Ik hoop, het Kalverweide heet het daar. Ik hoop dat daar ooit eens een keer een jonge ooievaar het gaat bezetten. En dan straks een tweede paar hebben. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Want we laten die paal gewoon staan. We gaan hem niet weghalen.
Na alle moeite die de vogelvrijwilligers van Wijk zich hebben getroost om een ooievaarsnestpaal neer te zetten, wil ik die natuurlijk ook wel even zien. Ondanks de huidige leegstand. We lopen er naartoe.
Nou, nu zijn we beland bij de Kalverweide. Nu staan we aan de dijk tegen het kasteelbos aan. Ik vind het een prachtig nest. Een hele stevige paal. Er werd er gezegd, ja, de kinderen kunnen erin klimmen. Nou, dan klim je er echt niet in, want hij is toch behoorlijk hoog. En als je goed kijkt bovenin, is er wat verf, witte verf, om de ooievaar te lokken. Dat er wat poep op ligt, hè? Dat is wel mooi. Dus moesten mensen ook om lachen vanaf de dijk. Oh, eens kijken, is het wel allemaal verf, wat is het allemaal?
Dus dan is het idee van de ooievaar denkt van daar is op gescheten. Precies. Dus dan is het dus een goede plek kennelijk.
Ja, ja.
Heel grappig.
Maar het zou geweldig zijn als je hier volgend jaar een jonge ooievaar op krijgt. Want we hadden bij Zandenburg ook een nest staan. En er kwam helemaal geen ooievaar op. Tot op een gegeven moment komt er een jonge ooievaar. En die kwam elk jaar weer terug. Totdat hij weer geslachtsrijp was. En daar is gaan broeden. En die hebben ze nu ook jongen. Dus het kan zomaar gebeuren dat hier toch een ooievaar op komt te zitten. En het is een mooie aanvliegroute. We hebben nog gekeken. Kan die aanvliegen? Toen werd ik gebeld door iemand, een advocaat notabene, uit Wijk. Hij zei, ja Frans, ik maak me zoveel zorgen. Want ik ben vliegenier geweest. En de kans is groot dat hij wordt aangereden op de dijk. Want hij komt aangevlogen en dan gaat hij laag vliegen. En dan wordt hij aangereden. Ik zei, nou, ik ken geen voorbeeld dat de ooievaar is aangereden. Ik zei, maar ik verwacht dat hij voldoende ruimte heeft om in te kunnen vliegen. Maar garantie kunnen we niet geven. Maar het is wel een zorgpunt. Dat deel ik met je. Ik zei, maar volgens mij kan het wel goed gaan. En toen ze aan het bouwen waren, ook zo grappig. Toen gingen ze dus in de boom het nest bouwen. Ze komen aangevlogen over dit speelplaatsje heen. En gaan daar onder takken zoeken voor het nest. Dus vliegen hier een paar keer over het nest heen. Niet weten, hé, dat kunnen we ook gebruiken. Dus vloog ze met takken over het nieuwe nest heen. Weer terug naar de boom om het nest te gaan bouwen.
Ja, ze negeren jullie prachtige paal.
Ik denk, nou, ze zijn er niet mee akkoord blijkbaar. Maar het staat als een huis, dit nest. Het gaat jaren mee, dit.
Ja, ik vind het mooier dan wat ze zelf gemaakt hebben, eigenlijk.
Vind je het mooi? Ik vind het ook heel mooi.
Ja, schitterend. Ja, nee, super. Dit is echt een voorbeeldnest, zou ik bijna zeggen. Ja. Maar ja,
het kost wat, maar je hebt wel wat, hè?
Zo is het. Hey, maar Frans, hoe kwamen mensen bij jou terecht? Hoe wisten ze dat jij zo'n hart voor de ooievaar had?
Ja, dat is eigenlijk een beetje ontstaan. Ik kom uit Driebergen, woon tegen het bos. En altijd was ik buiten spelen met de dieren, vogels, eekhoornjes bezig. En toen had ik het idee, ik wil boswachter worden. Dat was eigenlijk mijn passie toen. Toen zei ze, ja, maar jij weet niks van grondbewerking. Je moet eerst de landbouwschool doen. Landbouwschool gedaan. Want toen ging ik naar de cultuurtechschool in Arnhem. Toen zei ze, ja, maar jij vindt nooit geen baan. Je hebt geen kruiwagen om bij Staal Bosbeheer te komen. Daar knapte ik eigenlijk op af. Ik zei, ja, wil ik dit dan eigenlijk nog wel? En toen heb ik gekozen, ik laat me omscholen. Toen ben ik de hulpverlening ben ik ingegaan. Prachtige tijd gehad, allerlei functies gehad. Maar mijn passie voor natuur is altijd gebleven. En vooral het vogelen, dat inspireerde mij en gaf me ook heel veel rust. Ik merkte van, ja, je gaat naar buiten. Je doet mee met tellingen, lid van de vogelwerkgroep. En ik vond het spannend. Ook om bepaalde vogels te leren ontdekken. Het geluid te leren herkennen. En nu ben ik wel zover dat ik veel vogels kan herkennen qua geluid. En ik vind, ja, dat vind ik ontzettend fijn om dit te doen. En dat vind ik wel leuk om ook te kunnen vertellen dat ik kom vanuit de hulpverlening. Ik ben ook supervisor. En ik mag dus coachen. En ik heb Annette van Kant leren kennen uit Portugal. En die deed wandelcoaching in de natuur. Ik dacht, nou, ga eens een keer met haar meelopen. Ik ben met die groep meegelopen. En ik dacht, god, wat zij kan ik ook. Dus ik heb het ontwikkeld. En ik doe 15 jaar, ben ik wandelcoach. En dan loop ik of met een team, of individueel. Mensen die een burn-out hebben, of agressie hebben meegemaakt. Het maakt niet uit waar ze tegenaan lopen. En dan, al wandelend, probeer ik iemand weer een stapje verder te helpen. En dat heb ik dan 14 jaar gedaan. En het, ik krijg positieve feedback op.
En dan wandel je dus eigenlijk in de natuur met iemand die iets moeilijks heeft meegemaakt. Of een team wat iets moeilijks heeft meegemaakt.
Ja, en dan gebruik ik de natuur als symboliek. Als herkenning van het thema wat dan aan de orde is. Nou, en dan kom je zo dicht bij de persoon. En nou, dat is zo verrassend hoe dat werkt. En ondertussen loop ik. Maar ik hoor ook de zwartkop zingen. Of hey, er komt in één keer een ree aangelopen. Ik stop eens even. Met degene, want hoor je dit, zie je dit? Want iemand die een burn-out heeft, hoort niks meer. Is alleen maar gericht op zichzelf. Voelt de natuur niet meer. En dat zijn mooie ervaringen dan, dat je dat kan delen met elkaar. Dus ben ik toch een beetje boswachter, maar dan in de coachende zin. Nou, dat vind ik ontzettend leuk om dit te doen.
En nog, als we nog een stapje terugnemen, ja. Je hoort vaak, hè, zeker bij mensen die zich zoals jij als vrijwilliger inzetten,
ja, ja.
Dat een vogelliefde nog veel vroeger is ontstaan. Was dat bij jou ook zo?
Ja, nou, ik vertelde dat wel in mijn kinderjaren, dat wij als kind, wij mochten altijd gewoon vrij spelen. Tegenwoordig is Nederland een verhaal voor kinderen. En we konden de bossen in. Dus wij ontdekten het bos, de natuur. Op een gegeven moment wist ik precies waar de eksennesten zaten. Of van de gaai, of van... dat volgde je allemaal. En dat vond ik zo interessant. Dat is altijd blijven hangen. Een tijd heb ik er niks mee gedaan. Maar toen ik hier in de Wijk Duurstenen ging wonen, ben ik lid geworden van de vogelwerkgroep. Dat is ook een mooi idee, denk ik, voor mensen die geïnteresseerd zijn. Om iets meer te ontdekken. Wat is nou het vogelen? Daar kun je ook meedoen met excursies. Je kan meedoen met tellingen. Ik kwam in contact met de SOFOM. En daar kon je tellingen voor doen. En je kan ook een cursus volgen. Hè, vogels leren herkennen. Nou, van het een kwam toen het ander. En we hebben meegedaan met de roofvogeltelling bijvoorbeeld. We hebben hier een tijd lang de kwartelkoningtelling gedaan. In de bovenpolder Amerongen. Gaat heel slecht mee. Zit er ook niet meer nu.
Met de kwartelkoning. De
kwartelkoning. En heel herkenbaar als je hem hoort. Zo'n krassend geluid van een kammetje hoor je dan.
Ja. Ik probeer het even na te doen.
Een prachtig geluid. En we hebben een paar keer gehoord, maar de laatste jaren hebben we niet meer gehoord. Heel jammer. Nu is Staatsbosbeheer wel bezig om het hele uiterwaardengebied, het gras, te laten staan. En net zo lang te wachten dat we hem wel horen en dan wel mee willen werken, dat het even niet maaien.
Dus dat doe jij ook, dat soort tellingen?
Heb ik gedaan, ja.
De kwartelkoning.
Maar omdat het nu niet meer zit, was even, nou, we stoppen er even mee. Tijdje meegedaan met de weidevogeltelling. Dat vond ik wel tegenvallen, want we hebben hier gedaan in de uiterwaarden. Want toen we hier kwamen wonen, barst die van de grutto's. Nou, nu hoor je geen grutto's meer hier.
Geen enkele.
Kieviten hoor je ook niet. En we hebben best overleg gehad met de boeren hier. Van, nou nee, maar we hebben een heel mooi land en een weiland en heel veel vogels. En dan kom ik een keer tellen bij jullie. Wij telden geen kieviet meer en geen grutto meer. En dat was, ja, het is heel eentonig landschap. Allemaal Engels rijgras en totaal geleven in de weilanden. En dat zie je toch breed hier in deze regio. En dat was best wel verontrustend. Want hadden we hier geteld in de uiterwaarden. Had ook een vrijwillig had paaltjes die neergezet waar de nesten zaten. En dan komen twee dagen later terug is alles gemaaid. De nesten ook.
Ja, dus de vogels zijn gewoon dood. En de kuikens ook.
Dus waren we dus duivelzomer. En er was een loonwerker, was dat. Die had helemaal niet stilgestaan. En die boer had niet gecommuniceerd met die loonwerker. Maar ja, dat zijn wel momenten. Ja, jongens, waar doen we het nou voor? Hè? Kom op. Maar daar maken we ons wel zorgen over. Van de andere kant is ook wel weer positiviteit, vind ik hoor. Want wij maken nu de natuurontwikkeling mee en de uiterwaarden. Dat maken wij mee. Over 20, 30 jaar is het allemaal gereden. Maken de jongeren weer niet meer. Het is vanzelfsprekend dat dat natuur is. Maar nu zie je overal natuurontwikkeling ontstaan. Ook hier in Wijk bij de steenfabriek. Gaan ze zand winnen. Dan komt er water voor terug. En dan zie je de grutten ook weer terugkomen. En dat is wel een heel mooi signaal. Dat je kan het herstellen. Er is hier een boer hierachter tegen Rijswijk aan. Die heeft een pomp neergezet, een zonnepaneel, en die is water gaan pompen. Gewoon een stuk land van, is nat geworden. En toen zijn we daar gaan kijken, en wat zit er? De gele kwik, een turleurtje, een grutto. Ik denk, nou kijk, dus heel dichtbij kun je zien dat je kan herstellen, de natuur. En dat er ook de vogels weer terugkomen. Nou, dat vind ik prachtige voorbeelden. Dat het is niet zo verontrustend als die weer terugkomen. Nee, we moeten ons een beetje erop aanpassen. En dan komen die vogels wel weer. Nou, daar kan ik volop van genieten. Dat vind ik prachtig. Dat soort initiatieven.
Is dat ook wat jou drijft, dat er toch iets van hoop is?
Ja, ik denk de natuur zal ons altijd overleven. Daar ben ik van overtuigd. Die is veel sterker dan de mens. We maken heel veel stuk op dit moment. Maar ik denk van, nou, wij zijn in staat om die herstel in te zetten. En als we daartoe bereid zijn, dan kan dat. Ik ben ook vrijwilliger bij Staatsbosbeheer in Texel. Doe ik mee in zo'n vogelhut dan. En dan ga ik ook altijd even s'avonds even kijken naar een paar gebieden. Je hebt de Walenburg. Dat is van Natuurmonumenten. Daar zit de grootste populatie veldleeuwdikken. Fantastisch. Daar hebben ze een boer uit kunnen kopen. Een groot grasland. Nou, dat geeft je dan weer hoop.
Ja, terwijl die vogel in heel Nederland... Het was ooit een van de meest voorkomende vogels
meest
van Nederland.
Vogels,
en nu, ja, je bent gewoon... Als vogelaar spring je een gat in de lucht bijna als je er eentje hoort. Ja. Maar op Texel gaat het dus goed.
En het Utrechtse landschap, die heeft de Soesterberg, hebben zij in beheer. Het vliegveld, dat is zo'n grote vlakte, grootste populatie veldleeuwerikken zitten daar.
Ja, heerlijk. En dat zijn, kan dus.
Er zijn dus voorbeelden. Als je bepaalde gebieden kan creëren of de ruimte geeft, dan komen vogels terug. En dat geeft mij hoop. Ja.
Wat horen we nu? Wat horen we?
Ja, ik hoor mijn jonge...
Ook zie ze. Ja, daar boven ons in de boom zitten, denk
een
ik...
Een pimpelmeesje of een koolmeesje, denk ik.
Ja, ja. Die vliegen nu overal uit,
die
hè?
Vliegen die overal
die
uit, ja.
jonge beestjes.
Ja. En dan, ik had vorig ook een nestje met koolmees. Hij is vorig ook uitgevlogen, dus in de regen, notabene. En dat is mooi om te zien. Ja, ja. Dat is leuk. Ik adviseer ook de mensen, hang een nestkastje op. Het is heel leuk om te volgen wat er allemaal gebeurt. En ze hebben een nestgelegenheid. En dat is wel belangrijk voor de vogels.
Ik wou nog even terugkomen op wat je zei. Hè? Dat je zo betrokken bent bij allerlei bij allerlei tellingen.
Ja?
Waarom is dat tellen van vogels zo belangrijk?
Nou ja, goed, de SOFON verzamelt al die gegevens. En die gebruiken dat om te laten zien welke ontwikkelingen zien we nu in het land qua vogels. Welke nieuwe soorten komen terug en welke vallen weg. En daarmee kun je conclusies trekken van welke maatregelen kunnen we nemen en hoe gaan we de politiek, de landelijke, provinciaal of de gemeentepolitiek betrekken bij onze telgegevens. En ik heb gezien, het heeft dus resultaat. Dat vind ik heel mooi om dat te zien. Ook de uilen, bijvoorbeeld de steenuil. Ja, daar gaat dan gelukkig weer beter mee. Hadden we in wijk ook. Toen hebben we vanuit de vogelwerkgroep contact gezocht. Goh, we willen graag die nesten plaatsen. Goh, gemeente, kun je meewerken met een flyer of wat dan ook. En zo kun je samen optrekken. En die gegevens kun je mooi gebruiken dan. En dan zie je, ja, nou, dan hebben we wat nesten geplaatst nu. En dan zie je de steenuil weer toenemen. Kerkuil, hetzelfde verhaal. Dat zijn mooie dingen. Dus je hebt harde feiten nodig om de politiek te overtuigen van de noodzaak om veranderingen in te zetten.
En daarom zijn die tellingen dus heel erg belangrijk.
Vind ik heel belangrijk. En het is ook leuk om te doen, want je loopt een aantal keren in het gebied. Je leert het gebied kennen. En ik merk wel dat er is behoefte aan meer tellers, meer vrijwilligers. Er moeten echt meer mensen vrijwilliger worden bij de vogelbescherming. En ook bij de vogelwerkgroepen.
Ja.
Want er is heel veel behoefte aan. Ik zie de wijkbeduursteden ook. Heel enthousiast begonnen. Maar nu moet er een coördinator komen. Ja, wie gaat het coördineren? Het is heel moeilijk om iemand te vinden. Het kost wat tijd. Maar het is superleuk om te doen. Ik kan iedereen aanraden om, als je interesse hebt in de natuur en het vogelen, en tegelijkertijd zie je plantjes en dingen om je heen. Dus het geeft ook wel een stukje ontspanning en rust voor jezelf. Dus ja, daar komt het een beetje vandaan. Leuk om te doen. Ja.
Zijn er nog meer tips die jij hebt voor mensen die actief willen worden voor natuur en voor vogels?
Wat ik zie, dat heel veel tuinen worden betegeld. En dan zou ik ook een oproep willen doen van jongens, hou de tegels alsjeblieft de tuin uit. En zet er lekker groen neer. En zet er ook struiken neer. De vogelbescherming adviseert daarin. Welke struiken kun je best neerzetten waar vogels op afkomen. Je hebt veel meer leven in je tuin. Dat zul je ook wel ervaren als je het doet. Dan vind ik ook wel fijn als je dat toch een beetje oplet. En niet alles willen betegelen op beton. Daar hebben we genoeg van.
Dat is gebruikelijk als je iemand gaat interviewen, zoals in deze situatie. Dan voer je zo iemand in op Google.
Ja.
En dan komt er van alles uit. En dan zag ik bij jouw naam ook staan dat je een inspirator bent voor een opruimactie. Wat houdt dat precies in?
Ja, nou, we hebben hier een wijk. Daar doe ik het mee als vrijwilliger. Ik ben niet degene die dat nou allemaal opgezet heeft. Maar Schoonwijk, dat is eigenlijk een actie. Dat is ontstaan dat overlag afval. En als iedereen nou eens 1-2 straten schoonhoudt, dan houden wij ook schoon. Nou, ik weet niet, ik geloof iets van 80 vrijwilligers zijn er. Iedereen heeft zijn eigen straat en zo houden we wijk schoon. En dat zie je in meerdere gemeenten dat ze dat doen. En dat is eigenlijk een ontzettend mooie actie is dat. En je laat ook zien naar de bewoners van ja, we houden het schoon, maar houden het nou met elkaar schoon, weet je wel. Geef het voorbeeld. En twee keer in het jaar doen we met een landelijke actie mee. En waar we de laatste keer tegenaan liepen, waren de hoeveelheid peuken die op de grond liggen. Met al die filters, dat komt dus allemaal in de riolering. En die verteren niet. Dan hebben ze een stofzuiger gekocht hier om ze op te zuigen. Ja, dat doe je een keer bij een bushalte of bij een plek, bij een kroeg of bij een terras. Er liggen allemaal peuken. Nou, dat is een aandachtspunt van daar moeten we echt iets mee doen, want dat is gigantisch. Als ik in wijkbeduursteden zie hoeveel peuken er liggen, nou, daar word ik niet vrolijk van. En met die stofzuiger kun je wel opvegen. Maar ja, denk even nou, gooi die peuk even ergens anders in. Maar niet in het riool. Want die hele kosten van het water wordt alleen maar duurder straks voor iedereen.
Dat is zo zwaar giftig.
Ja, giftig. Dat is gewoon niet prettig. Dus ik vind het wel fijn om daar aan mee te doen. En ik doe ook mee met Schone Rivieren.
Wat is dat?
Dat is eigenlijk een actie die is ooit ontstaan vanuit het strand om plastic op te ruimen. Dat is verplaatst naar de rivieren. En dan kun je aanmelden en dan krijg je een stuk van de rivier toegewezen, 100 meter. En dan moet je twee keer het jaar moet je daar met een vrijwilliger ga je lopen en dan ga je kijken wat ligt hier nou op de oever. Plastic, flesjes, noem maar op. Moet je verzamelen, moet je noteren. En daarnaast ga je een klein stukje ontleden, het zand, wat vind ik nog voor gruis of wat dan ook. Dan geven we dat door, wat allemaal landelijk wordt verzameld. En dan zien ze bijvoorbeeld bepaalde producten liggen. Hey, die komt van een fabriek af in Duitsland. Zij gaan contact zoeken met die fabriek. In positieve zin nog niet van, hey, waar ben je nou mee? Nee, maar we zien in Nederland dit en dit op de strandjes liggen bij de rivieren. Dat moeten we opzien te lossen met elkaar. En dan zijn er fabrieken die bereid zijn om te kijken, ja, dan moeten we een oplossing gaan vinden. Die producten moeten niet in de rivier terechtkomen. En wat wel verheugend is, je ziet nu veel minder blikjes bijvoorbeeld. Plastic flesjes. 2, 3 jaar terug al lag die vol. We hebben nou vorig jaar ook meegedaan en nu in het voorjaar weer. En dan zag je het aantal blikjes en het aantal flesjes. Plus, is veel minder. Dus het heeft wel zijn effect. Maar zo even schuilen, even
een beetje regenen. Het gaat nu regenen.
En dan zie je wel het resultaat van ja, als we maatregelen nemen, dan kan het ook anders. Maar het is veel te veel plastic overal. En die blikjes ook, nou, er lag gewoon bezuinigblikjes. Dan blijf je
in
gaan.
In Amsterdam hadden ze een meerkoetennest geanalyseerd. En er zat een marspapiertje in uit 1984.
Ja, ongelooflijk, ja.
Zo lang blijft plastic dus in de natuur.
Ja, er is ook iemand die had een film gemaakt over de meerkoet. En ook in Amsterdam, als je zag wat voor afval in dat nest zat. Ja. Dan bouwt hij zijn nest van dan.
Ja, sommige mensen vinden het een fantastisch aanpassingsvermogen. Ja, maar ik word er toch wel een beetje treurig van.
Ik word ook treurig van, ja. Dat vind ik leuk. Dat is niet mooi. Ja, want iemand had het er ook over. Er zou in het nest, in het figuur of zo, een stuk plastic doek of zo hebben ze erin gelegd of zo. De ooievaar zelf, hè. Heb ik nog niet gezien, hoor, maar... We kunnen zo even kijken of het eventueel erin ligt. Want dan kan dat plastic in het nest terechtkomen. Het water kan niet weg en dan verdrinken die jongen. Dus daar moet je ook op letten dat het niet een badkuip gaat worden, dat nest. Maar dan kunnen we zo ook wel even kijken hoe dat erbij staat.
Laten we doen.
Ja? Oké. Okay. Ja? Ja.
Na al die prachtige tips en adviezen over opschoonacties waar je je voor kan inzetten en vogeltellingen waar je via vogelwerkgroep bij jou in de buurt aan mee kan doen, eindigen we weer, zoals aangekondigd, bij de ooievaar. Frans rijdt ons in zijn auto naar de Vikinghof, een natuurgebiedje bij Wijk bij Duurstede dat wordt beheerd door het Utrechts Landschap, waar Frans als vrijwilliger aan meehelpt. Ook hier een ooievaarsnestpaal, eentje die wel succesvol wordt bewoond, maar met misschien een heel stuk ongewenst plastic erin.
Ja, we staan nu bij het nest op het Vikinghofterrein, het oude zwembadterrein van Wijk bij Duurstede. Dat is een terrein van een paar hectare groot. En Utrechts Landschap heeft het beheer hiervan. En ik doe samen met 4 andere vrienden doen we hier het beheer vooral in de winter. En we staan al bij de ooievaarspaal, die hebben we toen neergezet vanaf het begin. En eigenlijk elk jaar is hij nu bewoond. En elk jaar succesvol met jongen. En ik kan ze nu niet zien als ik kijk, maar volgens mij... Moeten er 3 jongen in zitten?
Pakken we allebei even de verrekijker.
Want ze laten zich nu niet zien, maar het kan zijn straks dat, dat ze met voedsel komen. Dan kunnen we ze wel zien. En iemand had een foto gemaakt, dan kon je 3 kopjes kwamen bovenuit. Dus er moeten wel bij 3 jongen in zitten.
Ja, we zien op 1 poot nu een ouder ooievaar staan.
Ja, ik heb toevallig gelezen. Met 2 poten staan ze minder stabiel. En op 1 poot, op de een of andere manier, kunnen ze, ik weet niet hoe lang ze blijven staan. En dan staan ze heel stevig. In evenwicht. En je zou zeggen, met 2 benen is veel beter.
Ja,
2
zou je zeggen,
nee,
zou je
1 poot.
Is stabieler.
Let maar eens op, ze staan meestal op 1 poot.
Ja.
En dan staan ze waarschijnlijk het prettigst. Heel apart is dat.
Heel bijzonder. En je vertelde dat je hier het beheer doet. Wat houdt dat precies in?
Ja, wij doen hier het beheer. Dit is eigenlijk, het oude zwembadterrein. Het was best wel een punt dat het moest sluiten, want het was een natuurbad. Maar alles ging via het riool, de Kromme Rijn, die mocht niet meer. Dus we konden niet voldoen aan de milieuwetgeving. En nieuwe riolering zou te duur worden. Uiteindelijk is toen besloten om het iets anders ermee te gaan doen. Toen was er een actie om daar een camping neer te zetten. Ik zat toen nog in de politiek binnen de Partij van Arbeid. En toen hebben we dat tegen kunnen houden. Wij wilden natuur hebben. Een van de pareltjes langs de Kromme Rijn. En dat is gelukkig, is het gelukt. En de inwoners hier, die wonen hier tegenaan, die lopen altijd een rondje hier om het terrein heen. En die vinden ze geweldig. En wij doen nu beheer, omdat elk jaar groeit alles dicht. Met wilgenhout en bramen, noem maar op. En er ligt ook een geul hier, een oude rivierbedding van de Kromme Rijn. En uit het landschap wil die graag openhouden om het zichtbaar te laten zijn. Dat de inwoners en de wandelaars kunnen zien, hé, die heeft de rivierbedding gelopen. De oude Kromme Rijn heeft hier gelopen. En die loopt door, ook nog het land in van de boer. En ooit zou Utrechtse graag die grond erbij willen kopen. En dan wil ze ooit nog eens die geul ooit weer een keer herstellen. Dat er weer water in komt. Dat is allemaal toekomstmuziek, dat zal voorlopig niet gebeuren. Maar dat zou heel mooi aan kunnen sluiten met dit terrein hier.
Dus heb je weer een beetje de geest van het oude landschap.
Precies.
Komt dan weer terug. Ja.
En terwijl Frans me uitlegt wat het beheer van de Vikinghof nog meer inhoudt, gebeurt er waar we op hoopten.
Er is ook een pool, hier ligt een pool en daar ligt een pool, die maken we schoon. We maken wat hopen voor de ringslangen. Die zit hier ook. Hier komt hij aangevlogen, kijk.
Oh, wauw.
Nou komt hij aangevlogen.
Schitterend, wat
een beeld. Dan komt hij voedsel brengen. En waarschijnlijk zullen ze nou...
Zien we dan wat kopjes boven de rand uitsteken?
Ik denk als je zo voedsel gaat braken, zal het ongetwijfeld gebeuren.
Nou, we wachten in spanning af op het braken.
Nou, ze hier nog staan, ze even heel rustig blijven ze.
Nou, wij hebben geduld.
Wat prachtig gezicht, hè? Je staan op het nest, hè?
Ja, heerlijk.
Schitterend.
Ik heb het idee dat wij nu ook bekeken worden.
Ik denk het ook, hij vertrouwt het niet. Ik denk, wat staat hier? Die staan hier te kijken. Ja, we waren best bang, ook met die droogte. Dan kunnen ze moeilijk wormen vinden. En als ze wormen vinden, zit er vaak grond of klei aan, hè? En dan kunnen ze, noemen ze een stenen buik, kunnen die jongen krijgen. Dan gaan ze ook dood. Dat is wel eens een keer gebeurd hier ook. Dat ze dan, het was veel te droog, geen voedsel. En dan kwamen ze, maar zetten er allemaal steentjes in, zand in. En dan gaan ze ook dood, die jongen. Maar gelukkig is er weer regen nu, het is weer wat nat. Dat is heel plezierig. Kijk, daar komt een kopje aan. Daar zag ik wel bewegen door. Kijk,
ik zie ze.
Daar komt een kopje, of een vleugel was het, geloof ik.
Ja, er zit daadwerkelijk een jong in.
Ja.
Ja, toch wel een mooi gezicht.
Ik zie weer wat, maar ze komen niet omhoog.
Zo gaat dat met vogels kijken. Je krijgt niet altijd het volle pond. We kunnen niet vaststellen of er drie jongen in het nest zitten, maar we zien ook geen plastic lappen. Als dat klopt, is het een hele opluchting. In alle verhalen die Frans vertelt, valt het me op dat hij gemakkelijk zijn weg weet in de lokale politiek. Frans verstaat de kunst van het lokaal lobbyen. Zo zoekt hij samen met de andere vogel- en natuurvrijwilligers actief politieke partijen op om de wensen en noden kenbaar te maken. Timing is dan belangrijk.
Maar we adviseren ook de politieke partijen voor het verkiezingsprogramma. Dus zijn ze nu aan het schrijven. Van, let hier of daar op. Hè. Dit willen we graag. Zoals de Bossenbaar, die zandwinning. Daar zijn de meningen wel over deel. Dus nu al een kleine meerderheid voor. Nou, natuurlijk is er een groot voorstander van. Want het biedt heel veel mogelijkheden. Nu is het alleen maar maïsland en er gebeurt niks. Dus dan probeer de politiek wel te beïnvloeden. Nou, neem het mee in het verkiezingsprogramma.
Ja, nou, dat is heel verstandig.
En dat is heel mooi als je dat kan doen. En de ene partij neemt het wel over, de andere niet. Maar dat krijgt heel veel aandacht. Dat is gewoon belangrijk. Ja.
Terwijl we nog steeds staan te turen naar de ooievaars en zij naar ons, vliegen de boerenzwaluwen achter ons langs. Het is zo langzaamaan tijd om weer naar huis te gaan. En het mag ondertussen wel duidelijk zijn hoeveel Frans Hoving hier in Wijk bij Duurstede voor de natuur betekent. Om heel eerlijk te zijn, het duizelde me een beetje van al deze vogelpassie. Ooievaarshulp, vogelteller, wandelcoach, vogelwerkgroeplid, opruimactivist, rivierschoonmaker, natuurbeheerder en lokaal lobbyist. Er kwam geen einde aan. In die wat benevelde hoedanigheid, maar boordevol inspiratie, nemen we afscheid.
Nou Frans, ik wil je heel erg bedanken.
Graag gedaan.
Voor je gastvrijheid. Leuk. En voor alle mooie verhalen die je ons verteld hebt. En voor de inspiratie die je hopelijk hebt kunnen bieden aan de luisteraar. Voor wat je allemaal zelf kan doen. Ja. Om ook actief te worden voor de vogels en de natuur.
Ja, nou heel graag gedaan.
Dit was Vogelpassie. Een podcast van Vogelbescherming Nederland. Over mensen die net een stap verder gaan in het beschermen van vogels en natuur. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Stuur een mail aan het servicecentrum van Vogelbescherming. info@vogelbescherming.nl.
Aan deze podcast werkten mee redactie en interview Arjan Berben, opname Rutmer Visser, productie en regie Gus Mausen, eindmontage en sounddesign Frans de Rond en de tunes zijn ingesproken door Janine Valeriano.